Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we een Chief Executive Officer aan tafel.
Ja, fantastisch, hè?
De CEO van Wereldhaven, Matthijs Storm. En wat gaan we met hem hebben over vastgoed.
De waarde van analisten. Hoe beoordeel je management?
Ja, en hoe kijkt een CEO naar beleggers en aandeelhouders?
Nou, in zo'n type activistische beleggers.
Ja, precies. En we hebben het over winkelcentra, Coolblue.
En nog vragen van luisteraars. Sentiment op de beurs.
Ja, inderdaad. En we hebben het over de Amsterdamse beurs en hoe fantastisch we het doen in de wereld.
Amsterdam is hot.
Ja, nice.
Laten we snel beginnen.
Ja.
Ja, mooi hè, een primeur.
Ja, dus Matthijs Storm zit hier naar ons te lachen. En wij naar hem. Het is hartstikke gezellig, nu al. Je bent de zittende CEO van Wereldhaven.
Dat klopt.
Ja, bedrijf ja, in vastgoed. Als ik het heel kort samenvat, mag je straks allemaal nog verder uitleggen. Maar wat me opvalt, en dat is misschien ook wel leuk om meteen even te benoemen, aangezien de podcast toch Jong Beleggen heet, dat je misschien wel de jongste CEO van Nederland bent. Ik weet het niet hoor, maar je bent 41, dat klinkt best jong.
Ja, ik denk wel dat ik een van de jongsten ben, inderdaad. Dat klopt. Ja. En dat is ook ergens is dat ook wel leuk. En ik denk ook als je de mensen in mijn bedrijf zou vragen, dat ze dat ook wel ervaren. Soms heeft dat zijn positives.
Dat je jong bent.
Dat ik jong ben. Hè? In de zin dat ik misschien niet dichterbij sommige mensen sta. En misschien ook wel een soort van de nieuwe generatie ben.
Ja.
En aan de andere kant, ik mis nog de ervaring natuurlijk die een CEO heeft die 20 jaar een bedrijf heeft bestuurd. Dus dat is, dat is waar mijn mensen mee te doen hebben.
Dus je merkt soms ook wel een beetje dat ze je niet de autoriteit geven die je misschien verdient?
Nou, maar het is ook een beetje de cultuur die je wilt neerzetten. Dat is nooit mijn bedoeling geweest om het heel gelaagd of heel hiërarchisch te maken. Dus bij Wereldhaven was dat al een beetje zo. Maar ik denk dat ik dat verder heb voortgezet. Dat we een cultuur hebben gecreëerd met gewoon korte lijnen. En iedereen durft bij elkaar, mag bij elkaar naar binnen lopen en zeggen wat hij denkt.
Pim, jij bent ook eigenlijk een soort CEO, toch? Geweest, tenminste.
Nou ja, CEO. Ik vind het altijd een beetje een zwaar woord voor een klein bedrijf. Maar gewoon directeur.
Ja.
Dat is natuurlijk in het Engels zou je dat kunnen vertalen naar CEO. Maar ja. En dan moet je wel een bedrijf van serieuze omvang hebben.
Ja. Ja. En hoe kom je op dit punt dan, Matthijs? Want ja, ik heb me enigszins ingelezen. Ik denk niet dat we je hele cv hoeven te bespreken. Maar bedrijfseconomie gestudeerd met wat vastgoedvakken.
Ja.
Je moet me maar onderbreken als ik
het ja, nee, maar tot nu toe klopt het allemaal.
Okay, okay.
Ja,
ja. Toen ben je in 2003 bij Kemp & Co. begonnen.
Klopt.
Als analist van Europese vastgoedaandelen.
Nou, eigenlijk daarvoor nog als aandelenhandelaar. Maar daar praat ik nooit heel veel over, omdat ik dat was niet helemaal mijn ding. En toen ben ik inderdaad analist geworden.
Aha, okay. Ja. En daarna naar Fortis Bank voor de eerste managementpositie dan.
Ja.
Naar Londen ben je zelfs geweest, het financiële centrum van de wereld natuurlijk.
Ja.
Niet meer toch nu?
Nu niet meer, maar wel geweest. Toch?
Op dat moment denk ik wel, ja. Ja.
Hoe heb je daar ook gewoond lang?
Ja, ik heb daar 5,5 jaar gewoond.
Ja, dit is natuurlijk wel echt dé plek om te zitten als je iets in de financiële sector wil doen.
Ja, zeker op die jonge leeftijd is dat hartstikke leuk.
Ja.
Dan heb je nog niet te veel verplichtingen en dan kun je, dan is de wereld in één keer heel groot, zeg maar.
En voor je het weet ben je CEO en heb je allemaal verplichtingen.
En heb je wel allemaal verplichtingen, precies.
Ja.
Ja, staat je hele agenda vol.
Ja, en dan heb ik me ook laten vertellen dat je zelf institutionele belegger bent geweest. En dan vraag ik me af, wat is een institutionele belegger?
Nou, een institutionele belegger is eigenlijk een belegger die optreedt namens een instituut, namens een bedrijf, bijvoorbeeld een verzekeraar of een pensioenfonds. Nou, ik heb niet voor zo'n partij gewerkt, maar ik heb gewerkt voor, dat is dan weer een tussenlaag, een vermogensbeheerder of een asset manager in het Engels. Dat was eigenlijk in mijn Londenperiode werkte ik voor ING Clarion Real Estate Securities, dat werd later CBRE. Mm. Dat is een vermogensbeheerder die naar pensioenfondsen en verzekeraars gaat en zegt, goh, jullie willen een stukje van je geld in vastgoedaandelen beleggen, daar zijn wij heel goed in. Yeah. Geef dat stukje aan ons en met allemaal restricties beleggen wij dat voor jullie. En dat heb ik eigenlijk, zeg maar, toen ik terugkwam naar Kempen, naar Londen, ben ik dat ook bij Kempen gaan doen in de afdeling Kempen Capital Management. Dat is het vermogensbeheer van Kempen.
Ja. Maar dat is eigenlijk wel interessant, want je bent dus analist geweest, waar je dus bedrijven geanalyseerd hebt, onafhankelijk eigenlijk dan, denk ik. Ja, ja. Dan ben je vermogensbeheerder geweest, waar je het eigenlijk aankocht. Ja. En dan ben je nu CEO van een bedrijf waar dat wordt gekocht.
Ja,
dat is ook, het is wel een driehoekje.
Het is wel een driehoekje. Dat is wel weer een voordeel. Dus ik weet, zeg maar, hoe analisten naar ons kijken. Ik weet hoe beleggers naar ons kijken. Dus dat helpt mij ook in de communicatie en in de roadshows naar beleggers die we opzetten. Zitten we eigenlijk nu middenin, hebben net jaarcijfers gerapporteerd.
Ja, ja, ja.
De rest van deze dag heb ik ook allemaal meetings met.
Daarom zitten we hier ook zo vroeg nu.
Ja.
Ja. Maar Pim, jij vertelde, we hebben het eerder een keer over die roadshows gehad. Maar dat doe jij dus ook nog steeds?
Ja, dat doen wij sowieso 2 keer per jaar. Doen wij een roadshow, dus na de jaarcijfers en na de halfjaarcijfers. Het is nu allemaal een beetje anders natuurlijk met COVID. Het is nu echt een hele dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja, in een kamertje zitten met een scherm.
Klinkt leuk.
Sorry?
Klinkt leuk.
Ja, na het begin van de dag is dat leuk. En aan het einde van de dag dan heb je het wel gehad. Ja. Normaal is dat eigenlijk leuker. Want dan ga je naar Londen, naar Parijs, naar Frankfurt, naar New York, naar LA, naar Hongkong. En dan ga je daar al die beleggers bezoeken. Dus dat is natuurlijk ook leuk om even in hun kantoortje te zijn en die mensen daar te zien. En dat is er nu niet.
Maar het idee van de roadshow is eigenlijk, even heel simpel gezegd, Wereldhaven verkopen.
Ja.
Zodat ze gaan beleggen in Wereldhaven.
Ja, Wereldhaven is, wij hebben gekozen als Wereldhaven om een beursgenoteerd bedrijf te zijn. En die aandelen op de beurs zijn dagelijks verhandelbaar. Dus je moet ook op regelmatige basis en communiceren met persberichten en presentaties. Maar ook die beleggers regelmatig spreken om ze inderdaad te enthousiasmeren voor, in ons geval, de nieuwe strategie.
Nog even kort, wat is Wereldhaven precies?
Wereldhaven is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf, een beleggingsmaatschappij. En wij beleggen voornamelijk in winkelcentra in 3 landen: Nederland, België en Frankrijk.
Ja.
Totaal 27 winkelcentra hebben wij in de portefeuille. Dan hebben we nog wat kantoren en retailparks in België, maar dat is een kleiner stukje van de portefeuille.
Okay. Nou, is er volgens mij wel 1 ding duidelijk is deze tijd geworden, dat vastgoed het heel zwaar heeft, vooral door corona natuurlijk, een lockdown. En daarnaast is volgens mij heel vastgoed eigenlijk wel in een transitie. En ik denk Wereldhaven ook. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Ik denk dat meerdere typen vastgoed in transitie zijn. Dat klopt. Woningen en logistiek vastgoed zijn natuurlijk afgelopen jaren en nog steeds. Die hebben de wind mee.
Ja.
En ondanks de coronaperikelen doen die het nog steeds eigenlijk best wel goed.
Ja, mensen moeten nog steeds ergens wonen.
Ja, en online retail onder andere is natuurlijk best wel hard gegroeid in de coronatijd. En daar hebben die logistieke providers hebben daar natuurlijk baat bij. Gezondheidszorg vastgoed is ook een sterk groeiende categorie.
Ja.
Kantoren vastgoed heeft het heel goed gedaan de afgelopen jaren.
Oh.
Het is nu eigenlijk een soort vraagteken geworden. Hè, gaan we nou allemaal thuis werken of niet? Wij hebben 2 kantorenparken in Vilvoorde in Brussel en in Antwerpen Berchem in België. Dus wij volgen dat wel met een schuin oog. Nogmaals, het is een stukje van de portefeuille. Voor ons is het belangrijkste retail, winkel, vastgoed. En dat is een categorie die het, als je echt wat verder teruggaat naar begin jaren 90, vanaf dat moment heel goed altijd gedaan heeft. Eigenlijk mee gevaren op de consumentenhoos die er ontstaan is vanaf die tijd. En de laatste 3-4 jaar heeft winkelvastgoed het best wel moeilijk. En dat is door de coronacrisis wel nog wat extra versneld.
Mm-hmm.
Dat hebben we ook in de cijfers van de strategie.
Want supermarkten, daar gaan we natuurlijk nog naartoe. Maar een kledingwinkel, een schoenenwinkel, dat doen we natuurlijk niet.
Ja, dus dat is heel,
daar zit het dan in.
Ja, dat is heel binair gezegd. De supermarkt gaan we inderdaad nog graag naartoe. Alhoewel je ook daar heel kritisch moet kijken. Moet een supermarkt nog wel zo groot zijn als vroeger? Dat speelt in Nederland misschien wat minder, maar in België en Frankrijk heb je hele grote, die ken je misschien wel.
Ja, super, dat is fantastisch met die kreeften en die vissen die daar allemaal liggen. Dat is
ja,
en tv's die er kan komen.
En tv's en alles, maar de trend daar is toch, die worden kleiner. En dat komt ook wel doordat mensen soms ook wel hun boodschappen online bestellen. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Okay. Dat is natuurlijk in de coronacrisis ook veel gebeurd. Aan de andere kant is het ook niet zo dat er geen plaats meer is voor mode- en schoenenwinkels. Je noemt wel de twee categorieën die het inderdaad wel echt lastig al hadden. En die het in de coronacrisis, ja, nu zijn ze ook gesloten, nog gedwongen in Nederland. Die het echt wel heel moeilijk hebben. Maar daarbinnen heb je ook weer allerlei verschillende type bedrijven. Wat bij ons heel goed past, zijn vaak lokale ondernemers die het winkelcentrum ook weer uniek maken. Wat bij ons vaak goed past, zijn de discounters. Denk aan een Zeeman of een Wibra. Dat past heel goed, zeg maar, in de offer die wij hebben in de centra. En die doen het eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. Wat minder goed past, is wat wij in het Engels noemen multi-brand fashion. Dat zijn eigenlijk modezaken die meerdere merken van een derde verkopen. En die
hebben een beetje denk aan Men at Work, zeker van vroeger.
Exact, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat die business niet meer bestaat, want die is er zeker nog. Maar dat is eigenlijk nog weer binnen mode en schoenen een tak die het gewoon lastig heeft en waar heel veel verandering.
En die wordt eigenlijk een beetje vervangen door de Zalando's die ook alles verkoopt. En,
eigenlijk wel.
Ja. Ja. Maar dan kan me best wel voorstellen dat voordat je CEO werd van Wilda, was deze transitie eigenlijk al een soort van gaande. Je stapt wel in een gigantische uitdaging. Heb je daarvoor over getwijfeld?
De transitie zijnde dus dat steeds meer mensen dingen online bestellen en minder naar
winkel. Dat vastgoed niet, wel heel duidelijk zit in een. Die heeft een heel grote uitdaging voor zich liggen.
Ja. Nee, maar dat vind ik dus juist ook hartstikke leuk. Toen ik belegger was, de mensen die mij kennen, die weten ook dat ik altijd heel kritisch was op winkelvastgoed. En toen ik in, je had net over mijn Londenperiode, ik weet dat ik in 2008 daar een hele grote presentatie heb gegeven over de impact van e-commerce op winkelvastgoed. En toen was ik al best wel kritisch.
Yeah.
Ik denk dat ik gelijk had, maar ik was wel te vroeg, maar wel juist met het thema. Maar ik zag de laatste jaren ook wel dat er weer kansen komen in winkelvastgoed. Dus natuurlijk altijd weer, de huren zijn naar beneden gegaan, waardes zijn naar beneden gegaan. En op een gegeven moment kun je dus gaan afvragen van, misschien heb ik nu een locatie die in de basis best wel goed is. En in Nederland zie je dat heel vaak. Hè? Want in Nederland liggen winkelcentra altijd in bewoonde gebieden. Groot verschil met Amerika en Frankrijk, waar dat altijd de middle of nowhere is.
Ja.
Wat zou ik eigenlijk nog meer op die plek kunnen doen? Hè? Dus ja, er is echt wel ruimte voor een stukje winkelvastgoed. Misschien is het nu te groot. Moet ik het wat kleiner maken en dan ga ik andere dingen toevoegen. En dat heeft dan eigenlijk twee, dat is onze strategie. Dat heeft twee voordelen. Eén, je fixt eigenlijk het probleem dat je wat te veel retail had. Maar het heeft ook nog een ander voordeel. Dat je nieuwe vormen van gebruik kan toevoegen. Bijvoorbeeld kantoren, coworking. Je kunt gezondheidszorg kun je toevoegen. Denk aan een fysiotherapeut of een tandarts of een huisarts. Je kunt leisure en entertainment toevoegen. Wij hebben een jeu de boule baan en een VR-room in Tilburg geopend. Je kunt, je kunt van alles mixen.
Ja.
Maar daar moet je wel goed over nadenken. Want je kunt het niet zomaar. Je kunt niet zomaar een multi-brand fashion store vervangen door een huisarts.
Hoe leg je dat eigenlijk ook uit naar beleggers en andere stakeholders? Want ik kan me voorstellen dat het biedt een onzekere tijd voor beleggers.
Absoluut.
Als er één ding beleggers niet van houden, is het onzekerheid.
En ik ben blij dat je dat zegt. Dat is precies de reden waarom wij ook, als je het nou hebt over cijfers, waarom wij winstverwachtingen geven. Ik zag cijfers van onze concurrenten deze week. En niemand geeft winstverwachtingen in het winkelvastgoed. Onder het mom van, er is corona en het is allemaal lastig. En we zijn ook nog aan het veranderen.
Mm-hmm.
En ik, dat heb ik misschien dan wel mijn voordeel dat ik belegger ben geweest. Kijk, ik vind altijd, als belegger dacht ik altijd, als bedrijf zelf niet iets kan zeggen over de toekomstige winst, dan ga ik er toch ook niet in beleggen. Het kan allemaal anders uitpakken. Maar als het zo gaat zoals wij dat opschrijven, dan is dit de winst die wij verwachten over 1 jaar, over 2 jaar.
Ja.
Nou, waarom noem ik dat? Omdat dat heel belangrijk is in zo'n transitieplan. We zijn aan het veranderen. Er zijn heel veel moving parts. Dus we zijn bij heel veel centra aan het schuiven. We zijn geld aan het investeren. We missen soms ergens een stukje huur. Nou, en daar nemen we beleggers dus in mee. We hebben gezegd, kijk nou bij ons naar een aantal metrics. Kijk naar het totaal rendement wat wij maken op die transities. Als wij een winkelcentrum, wat nu een probleem heeft, het is te groot, als wij dat fixen, om het zo maar even te noemen. Als wij dat stukje te veel retail weghalen en er komt gezondheidszorg en kantoren in, dan is het weer goed.
Ja.
Dan gaat het, als het goed is, in waarde ook weer wat omhoog.
Ja, dus de waardering van de panden heb je dan over.
De waardering van de panden.
Ja.
Omdat een taxateur kijkt er dan naar en zegt, er zat een probleem in. Dat nam ik ook mee in mijn taxatie.
Ja.
Nu is het weer goed. Ik zeg het even heel plat. Ja. Dus het probleem is weg. Dus het was 10 keer de huur waard. Maar nu durf ik het taxeren op 12 keer de huur.
Ja.
En die waardegroei, die nemen wij ook mee. Want dat is ook onderdeel van het plan.
En je neemt je dus ja, je beleggers neem je heel erg daarin mee, zeg ja. Je net. Je houdt je heel erg bezig met wat zij willen. Namelijk, ze willen een winstverwachting zien dan.
Ja.
Waarom zijn ze zo belangrijk? Dus misschien een stomme vraag, maar...
Waarom de beleggers
zo belangrijk zijn? Ja, waarom zijn ze zo belangrijk? Hoe zie je dat?
Nou, wij zijn een beursgenoteerd bedrijf. Dus wij hebben ervoor gekozen om elke dag die exposure te hebben naar de aandelenmarkt. En degene die aandelen kopen zijn aandelenbeleggers. Die zijn heel belangrijk. Ze zijn niet de enige stakeholder natuurlijk. Hè? De financiers en de medewerkers en de overheden, noem maar op.
Maar wel de belangrijkste?
Nou, ik zou niet willen zeggen de belangrijkste. Want als wij van aandeelhouders de belangrijkste stakeholder maken, dan, en dat is overigens ook niet mijn taak als CEO. Hè. Mijn mandaat is om altijd al die belangen goed tegen elkaar af te wegen.
Yeah.
En soms zijn de aandeelhouders in een afweging de belangrijkste, maar in een andere afweging, hè, als het bijvoorbeeld gaat over het welzijn van de mensen in een winkelcentrum, zijn de aandeelhouders misschien niet de allerbelangrijkste stakeholder. We hebben bijvoorbeeld in Nieuwegein gekozen om op onze eerste logistieke unit in een winkelcentrum, de Point, waar mensen pakketjes kunnen brengen en halen, om daar ook een service op te zetten waarbij met elektrische bakfietsen pakketjes binnen de stad bezorgd worden. Ik weet niet of dat bedrijfseconomisch nou de allerbeste en meest rendabele investering is. Mm-hmm. Maar het is wel heel goed voor de gemeente Nieuwegein en voor de maatschappij daar.
Ja, maar
misschien betaalt zich dat ook ooit wel weer een keer terug.
Maar je bent toch geen goed doel? Ja, oké, precies. Het betaalt zich dus misschien terug.
Ja, op lange termijn. Dat is eigenlijk ook het lange termijn karakter van zo'n investering.
En vind je dat is wel interessant. Je hebt het over, ik hoor je het woord lange termijn zeggen.
Ja.
Ik denk dat heel veel beleggers, vooral jonge beleggers, daar heel erg van houden, want die hebben een lange horizon.
Ja.
Je bent 4 jaar aangesteld als CEO.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want je wil wel goed presteren in die 4 jaar tijd. Want je wil ook wat achterlaten. Je bent ook wel een beetje voor jezelf aan het werken als voor je eigen carrière.
Ja.
En je wil ook keuzes maken dat op lange termijn succes is voor Wereldhaven. Hoe balanceer je dat dus?
Nou, dat is heel moeilijk. De strategie die wij nu hebben neergelegd, ja, die kost, dat hoeft er niet uit te leggen. Dat kost gewoon tijd. Je kunt niet zomaar even een stuk van een winkelcentrum afhalen en daar andere dingen bouwen. En sowieso alles in vastgoed gaat altijd langzaam. Hè? Want er zijn ook heel veel stakeholders. De gemeente vindt daar ook wat van. Je kunt niet zomaar even wat winkels weghalen en kantoren bouwen. Dan moet je toch langs de gemeente. En dat
je vergunning voor hebben.
Moet je vergunning voor hebben. Dat moet passen in het masterplan. En dat is ook logisch dat een gemeente daar niet over één nacht ijs gaat.
Ja.
En dat is inderdaad best wel lastig te combineren met een termijn van 4 jaar. De vraag is natuurlijk na 4 jaar, wat is je track record? Wat kun je laten zien in termen van transformaties? Ik denk als ik nu kijk waar ik sta met mijn team. April 2023 verloopt mijn termijn. Dus ik heb eigenlijk nog 2 jaar binnen die termijn. Ik denk dat we op dat moment zeker 2 projecten getransformeerd hebben. Dus we hebben wel iets van evidence. Maar dat zijn 2 projecten, dus dat is nog niet een hele grote portefeuille. Maar waar we denk ik wel een hele grote stap hebben kunnen zetten, is in het verder brengen van de organisatie, efficiënter maken van de organisatie, Wereldhaven weer op de kaart zetten bij beleggers. Beleggers willen geloven in een droom. Dus als wij die droom goed kunnen visualiseren en tastbaar kunnen maken, dan kun je ook met 2 transformaties kun je heel veel bereiken.
Ja. Ja, dat is eigenlijk, dan heb je het eigenlijk over de fantasie die moet in Wereldhaven komen. Want
dat is waar het om gaat.
Ik heb een stuk gelezen over de aanstelling. En daar werd gezegd door de woordvoerder dat jij ook bent aangesteld onder andere om het succes in de ogen van de aandeelhouder terug te brengen.
Ja, en dit is ook even een reden waarom ik wel naar Wereldhaven wilde komen. Want ik ken het bedrijf.
Had het een imagoprobleem?
Ik denk dat er een periode is geweest dat ook het imago een probleem was, ja. Terwijl ik ook toen wel wist dat er bij Wereldhaven ook heel veel dingen goed gingen.
Mm-hmm.
Er zaten hele goede teams in Nederland en België en in Frankrijk. En de kwaliteit van de portefeuille is best wel goed. Terwijl de perceptie van de markt was op een gegeven moment dat de portefeuille niet goed zou zijn. Dus dat is ook wel een beetje wat er gebeurt in de beleggingswereld en op de aandelenmarkt. Ja, daar wordt wel in sommige situaties heel hoog over, worden dingen over één kam geschoren.
Ja.
En dan ben je goed of slecht. Beleggers stoppen dingen graag in hokjes.
Sentiment.
En als je in het verkeerde hokje zit, dan moet je proberen eruit te komen. Dat is moeilijk. En dat was ook wel een kans die ik zag. Want dat gaat eigenlijk niet eens zozeer om, is het nou een goed bedrijf of een slecht bedrijf? Maar dat gaat inderdaad, zoals je zegt, om imago. Dat gaat over communicatie. En dat gaat weer over het opbouwen van vertrouwen bij beleggers. Dat ze weten, oké, het gaat misschien niet heel goed in winkel vastgoed. En het is een strategie die pas net begonnen is, waarbij we nog de eerste evidence moeten zien. Maar ik krijg elke keer wel weer een stukje vertrouwen, doordat ze me stukjes laten zien van de progressie. Ze zijn heel transparant. Dat is ook een keuze die wij gemaakt hebben.
Yeah.
Om te doen. Dus in de vastgoedwereld, niet zo heel gebruikelijk. Dus dat vind ik dan ook wel leuk om daar lekker tegenin te gaan en wel heel transparant te zijn.
Ja, ja.
En dat creëert vertrouwen, denk ik, bij beleggers. Daar zijn we nu mee bezig. Ik denk een stukje is dat gelukt en deels...
Ja, want is dat al zichtbaar? Dus je ziet het een klein beetje van dat er dus misschien meer vertrouwen is, dat er een iets beter imago is. Dat zie je wel al gebeuren. Hoe zie je dat? Zie je dat in de koersstijging? Of?
Nou, ik vind de koersstijging daar nooit een hele goede indicator voor. Want je weet nooit, er zitten ook allemaal technische dingen achter. Kijk, op termijn is dat natuurlijk wel een belangrijke indicator. Maar ik zeg maar even, om te meten wat jij net zegt, is het belangrijk om bijvoorbeeld de notes van de analisten te lezen. De feedback na zo'n roadshow waar we het net over hadden. Dus de bank die dat organiseert, die sturen een heel verhaal. Je hebt al die beleggers gesproken. Je hebt gezegd, goh, jullie hebben die meeting gehad met Matthijs en Dennis. Dennis de Vrede, onze CFO. Wat vond je ervan? Nou ja, dan kun je lezen wat men ervan vindt. En ik denk dat we daar, aan de ene kant zijn we goed op weg. Want we krijgen positieve feedback van, nou, het is een hele realistische strategie. Management is open, management is transparant als een van de weinigen in de industrie. Maar het is ook nog best wel kort dag.
Ja.
Dus, het is ook pas anderhalf jaar. Dus, ja.
Maar ik vind dat wel interessant. Ik vind het heel interessant dat jij zowel analist bent geweest als natuurlijk nu CEO. Ja. Je gebruikt toch wel een beetje de analisten als ook een soort van spiegeling van of het goed gaat of niet. Zeg ik dat goed? Gaf je dat ook terug toen je analist was?
Ik was er toen nog niet zo mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu heb ik dat wel in mijn hoofd zitten. Ik weet wel hoe een analist denkt. En het raakt mij ook niet als een analist Wereldhaven op een sell rating zet.
Nee,
of als een analist schrijft dat het management iets verkeerds doet. Omdat ik weet, dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar dat is de visie van de analist. Dat komt uit zijn of haar model. En prima, nee, ja. Dus dat wat eruit komt, daar moet je ook mee leven.
Je bouwt
het niet persoonlijk maken. Dat heb ik al vaak gezien bij managementteams. Toen ik analist was, dan zette ik een bedrijf op een cel. En dan belde hij altijd nog even van tevoren met het management of met de investor relations. En dan zag je toch wel dat
uitleggen.
Sommige bedrijven, nee, maar die daar gewoon begrijpelijk niet blij mee zijn, maar die daar ook echt een probleem van maakten en daar emotioneel van werden.
Ja, ik kan me ook voorstellen, als je het vergelijkt met een schrijver die een boek schrijft en vervolgens wordt er een recensie geschreven over dat boek. Als dat gewoon een vervelende recensie is, dan raakt het de schrijver natuurlijk. Of zie je het niet als een recensie?
Ja, maar ik vind dat ook als je auteur van een boek bent, dat is nou eenmaal de grote mensenwereld. Hè? Ja, sommige mensen vinden het leuk wat jij schrijft en anderen niet. En degene die het niks vinden, die zullen daar een slechte recensie over schrijven.
Dat is heel pragmatisch.
Ik vind dat juist ook gedurfd als je dat doet. Hè? Kijk, als je het over films hebt. Ja, er zijn Hollywood films die allemaal goede recensies krijgen en die in elke bioscoop draaien. Ik hou juist van die films hier in die bioscoop hier bij jullie om de hoek. Hè, die misschien bij driekwart van de mensen niet aanslaan, maar bij een kwart juist echt wel. En dat is ook met onze strategie zo. Ja, er zullen mensen zijn die zeggen, die vent is hartstikke gek. Die zijn er overigens ook hoor. Die gaat toch niet winkelcentra verbouwen en gezondheidszorg erin zetten. Hoe haal je het in je hoofd?
Ja. Ja. Oh, wat grappig.
Maar bij recensies over films heb je natuurlijk wel een aantal mensen die hebben zoveel bereik.
Ja.
En het is wel, nou, in Nederland ook sommige recensenten van boeken die schrijven in kranten. En het is wel echt, als je de eerste openingsweekend echt wordt afgekraakt, dan kan je eigenlijk bijna het succes van het boek bijna wel vergeten. Die hebben heel veel macht. En ik denk ook dat er ongetwijfeld een aantal analisten zijn waar heel erg veel naar gekeken wordt, waar andere analisten denken, ja, maar als die analist zegt dat het niet goed is, ja, dan ga ik eigenlijk als analist er ook niet tegen in. Ja. Want dan zet ik mezelf voor gek.
Ja. Ja, daar zit natuurlijk een verschil in dat een ik kan voorstellen dat een boek of een film heeft een kortere shelf time dan een strategie van een bedrijf. Dus bij de strategie van een bedrijf heb je altijd nog een kans om uiteindelijk weer toch dat vertrouwen te krijgen of misschien wel de media daarin mee te nemen. Wij hebben ook vorig jaar, toen we de strategie presenteerden, is er wat pushback gekomen vanuit een activistische groep aandeelhouders.
Mm-hmm.
En die kregen tractie bij het Financieel Dagblad. En het Financieel Dagblad heeft daar best wel wat dingetjes over geschreven. Ook niet altijd leuk voor mij en voor ons als Wereldhaven. Maar daar helpt het denk ik weer dat ik analist ben geweest. Ik heb ook wel eens iets geschreven over bedrijven wat misschien niet zo leuk was.
Yeah.
Dus dan denk ik, ja, weet je, wie ben ik om daarover te oordelen? We moeten gewoon zorgen dat we dat sentiment veranderen. Wij zijn met die groep in gesprek gegaan. We spreken ze nu twee keer per jaar. En dat is nu heel positief gedraaid. In de zin dat we nu gewoon hele constructieve meetings met elkaar hebben.
Ik merk vooral onder de luisteraars ook dat er heel veel gekeken wordt naar analisten. Vooral als die op... Vooral met aandelen wordt de koers weer verhoogd. En je heel vaak reageert de koers daar ook op.
Ja.
Hoe moeten de luisteren, die jonge beleggers, kijken naar analisten?
Nou, het eerste wat je je moet afvragen is, voor welk bedrijf werkt deze analist? Ik ga geen namen noemen, maar heel veel analisten zijn natuurlijk niet geheel onafhankelijk. Als een analist werkt voor bank ABC en bank ABC is bijvoorbeeld ook de adviseur van dat bedrijf en de financier van dat bedrijf. Je kunt je ook voorstellen dat het voor de business van die bank, die ik even ABC noem, niet heel goed uitkomt als die analist 5 jaar lang een sell rating op een stok heeft. Daar, ga maar eens in Bloomberg kijken naar alle stocks. Er zijn altijd meer buy ratings dan sell ratings. Altijd.
Ik heb gelezen dat 40% zit analisten naast.
Ja.
En hij is bijna altijd te positief.
Ja, nou ja, dit is een van de redenen. Dus waar ik altijd wel heel veel nadruk op legde, is op onafhankelijkheid van de analisten.
Check altijd wie het geschreven heeft. Dat is eigenlijk de boodschap.
Niet de naam van de persoon, maar wel de organisatie waar hij of zij voor werkt. En je kunt, als je een beetje graaft, daar ook best wel achter komen of er nog verder links zijn tussen bijvoorbeeld die bank en het bedrijf waar het om gaat.
Zelfs als dat Jort Kelder de minister-president interviewt, dan moet je ook even bedenken, die mensen zijn wel vrienden met elkaar. Maar dat betekent niet dat het een slecht interview is per se.
Nee, maar ja, Jort Kelder zou zich ook af kunnen vragen of het zo verstandig is. Hè, omdat iedereen weet dat zij vrienden zijn. Dus ja, hoe geloofwaardig ben je nog?
Nou ja, dat is wel een soort van transparantie toch die je dan hebt. Dat zou Wereldhaven moeten prijzen, transparantie.
Ja, daar heb je een punt. Ja, dit kernwoord van het betoog.
Ja, andere discussie natuurlijk. Ja,
dat zit je volgens mij niet goed, hè, dat Jort Kelder.
Ik word voortdurend...
Ik heb het op Twitter gezien, maar...
Ik werk voor het radioprogramma van Jort Kelder. En ik krijg daar telkens vragen over. Mijn standaard reactie is nu... Ik ben even klaar met verantwoording afleggen. Sorry.
We hadden het altijd van tevoren al besproken, hè, dat dit zou gebeuren.
Ja. Klopt, ja. Wist ik ook. Dus.
Je gaf net aan over de activistische belegger. Je hebt natuurlijk je kan beleggers eigenlijk best wel opdelen in categorieën. Denk de jonge belegger.
Ja.
Dat zijn vooral denk ik de luisteraars. We hebben misschien de traditionele belegger.
Ja.
Die zal denk ik veel meer op de cashflow zitten. Denk ik, dividendachtige type belegger. Die misschien meer belegt voor het inkomen.
Ja.
En dan de activistische belegger. Hoe ga je daarmee om met verschillende type beleggers?
Door met al die beleggers te praten en ook goed te absorberen wat willen zij graag. En als wij keuzes maken, probeer je natuurlijk de belangen van al die beleggers probeer je mee te nemen. Dus dat is, en dat is soms best wel lastig. Even op jouw categorisatie. Inderdaad, jonge beleggers, althans zoals ik dat zie. Maar daar weten jullie natuurlijk ook van alles van. Misschien wel meer dan ik. Mm. Die zijn voor ons best wel moeilijk te bereiken namelijk. Daarom vind ik het ook leuk om dit een keer te doen. En om eens te horen wat ook de jonge beleggers van ons vinden. Maar mijn perceptie is dat die veel meer gericht zijn op groei. Je gaf net zelf al aan, heb je natuurlijk ook meer tijd eigenlijk. Hè? Dus die kunnen het ook, zich ook veroorloven om wat meer lange termijn te beleggen. En misschien in een bedrijf te beleggen wat nu nog niet zo winstgevend is, maar dat wel gaat worden.
Ja.
Dan denk je natuurlijk meteen aan die Amerikaanse techbedrijven.
Ja.
En dat is geen slechte belegging geweest, denk ik.
Nee.
En wat je vaker ziet bij de wat oudere beleggers, is dat er focus is op waarde. Dus de discussie die we net hadden, intrinsieke waarde van het bedrijf versus de beurskoers. En als die beurskoers dan lager is, dan kun je daar waarde uithalen. Nou, en als je dat koppelt met ons verhaal, met onze strategie, zit er eigenlijk voor beide wat in. Want ook wij hebben te maken met die discount. Maar we zijn juist ook bezig weer met het creëren van groei voor de toekomst.
Ja.
En dat is zoals we al zeiden, het is een lange termijn plan. We zijn nu een deel van die winkels weg aan het halen om woningen te bouwen, om kantoren te creëren, om er echte mixed-use locaties van te maken. En daar komt in de toekomst wel weer groei uit van de cashflow, van de waarde.
Dus maak je daar ook bewust een keuze in de strategie? Dat je bijvoorbeeld echt dat je focust op een bepaalde groep?
Maar het lastige daarbij is dat die groepen ook wel vaak als groep bewegen. Dus winkelvastgoed bij institutionele beleggers is even out of favor. En dan heb je niet heel veel institutionele beleggers die zeggen, goh, ik ben lekker contrair, ik ga daar wel in beleggen. Dat is ook heel veel kuttig gedrag. Dus het risico, als wij bijvoorbeeld alleen maar op institutionele beleggers zouden focussen, is dat je dan nu eigenlijk bijna geen beleggers in je aandeel hebt. Hè? Want op dit moment is onze stok 50% owned door particulieren. Ongeveer 20-25% door die institutionele beleggers. En een kwart door onze grote aandeelhouder Aad van Herk. Dus dat is dan een heel goed risico wat je neemt. Dus je moet altijd wel zorgen dat je, en dat kan ook wel hoor, rekening houdt met al die groep.
Ja, ik wil eigenlijk even een deep dive maken in hoe het nou is om wat er allemaal bij komt kijken om een beursgenoteerd bedrijf te runnen. En wij zijn ook heel veel dingen wel bekend. Je hebt natuurlijk koersgevoelige informatie, de voorwetenschap van insiders, ook de strenge AFM-regels, denk ik. Ja. En rondom persberichten en updates en de cijferseizoen. Kan je eens ons meenemen, hoe werkt dat zo allemaal?
Ja, dus dat governance gedeelte waar jij het over hebt, dat is best wel een complex gedeelte inderdaad. Er is een best wel groot formeel gedeelte waar je ook echt wel goed over na moet denken. Hè. Dan heb ik het over directievergaderingen. Dus de vergaderingen die ik heb met Dennis de Vrede, mijn CFO en de secretaris. Waarin belangrijke besluiten genotuleerd worden. En dat is heel belangrijk, ook voor mijn aansprakelijkheid. Stel, wij verkopen een winkelcentrum, zoals we dat recent hebben gedaan, een stukje onder de boekwaarde. Nou, dat hebben we voor hele goede redenen gedaan. Maar dan moeten we wel heel goed notuleren waarom dat zo is. En zeker vorig jaar, toen het zo spannend was, spannend met corona. Maar voor onszelf ook best wel spannend, omdat wij in een hele grote herfinanciering zaten. En door corona gingen al die banken eigenlijk op slot en moeilijk doen en langzaam. En dan moet je heel goed opletten wat je doet, hoe je het opschrijft, hoe vaak je dat doet, op welke momenten. Daar moet je echt bewust mee bezig zijn. Yeah. En ook hoe je dat communiceert met de Raad van Commissarissen. Ik heb een informatieplicht naar de RVC. Dus ik moet belangrijke informatie moet ik altijd delen met de RVC. Dan, wat is belangrijk? Daar moet je dus een afweging in maken.
Ja.
En dat is een spel, zeg maar, wat altijd doorgaat. Rondom de vaste, ik noem het even, events, jaarcijfers, halfjaarcijfers en ook wel de kwartaalcijfers. Heb je een riedeltje wat altijd afgedraaid wordt. Dus voor de financiële mensen is dat het sluiten van de boeken. Dan gaan we de cijfers opmaken per land. Daar wordt nog wat in gefine-tuned. Dan wordt het allemaal geconsolideerd. Dan gaan we daar een verhaal van maken naar de markt met onze investor relations. Komt er een presentatie en een persbericht. Dus om een beetje gevoel te geven, die jaarcijfers die wij gepresenteerd hebben vorige week vrijdag, daar beginnen we mee, half november.
Zo.
Half november.
Ja.
Maar het klinkt ook alsof je dus gewoon eigenlijk meer verantwoording aan het afleggen bent dan dat je echt de baas aan het spelen bent.
Ja, maar het is geen fulltime job vanaf half november. Dus,
nee, oké, maar ook altijd moet leren wat je doet, uitleggen welke keuzes je maakt. Dus, en dan moet je ook weer iets uitleggen aan de Raad van Commissarissen.
Ja, je bent eigenlijk een soort diplomaat, terwijl ze in boeken gezegd. En dat is eigenlijk ook wel een beetje zo.
Er is voor mij wel vaak verteld dat als een bedrijf niet op de beurs zit om echt geld, kapitaal op te halen.
Ja.
Kun je er beter eigenlijk maar gelijk van afgaan. Want het leidt zo extreem af van je werkzaamheden. Omdat er gewoon heel veel bij komt kijken.
Dat is zeker waar. Er zit wel iets extra's in, vind ik. Is dat het creëert ook een stukje discipline. Als je bijvoorbeeld privaat bent en je hebt één aandeelhouder, dan heb je een andere manier van rapporteren en communiceren. Het dwingt ons wel om extra goed over dingen na te denken.
Je gaf aan dat je ook veel met de CFO zit, denk ik. Het cijfers is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Hoe erg kan je, is misschien meer een algemene vraag, hoe erg kan je de cijfers ook nog beïnvloeden? Want winst is natuurlijk boekhoudkundig best wel makkelijk te beïnvloeden. Zit je daar echt ook heel strategisch in?
Nou, vroeger was het denk ik makkelijker, maar toen is IFRS gekomen en tegenwoordig is natuurlijk de controle van de accountants ontzettend strikt. En gelukkig maar, dat is goed voor jullie als beleggers.
Maar even tussendoor, dat zou je dus doen omdat je dan aantrekkelijker bent voor beleggers die winst hoger uitlaat.
Nou ja, winst is eigenlijk boekhoudkundig natuurlijk.
Ja.
Dus je
kan, precies.
Dus
maar dan word je aantrekkelijker.
Nou ja, daar kan je meer opvallen.
Ja.
Waar jij wil opvallen.
Ja. Nou, dus in vastgoed is dat sowieso denk ik al moeilijker dan in. Kijk, bij vastgoed is het eigenlijk allemaal vrij eenvoudig. Hè? Wij krijgen huur binnen en we maken wat kosten. En onderaan de streep blijft wat over. Bij sommige bedrijven gaat het om goodwill en allemaal ontastbare elementen in zo'n P&L. Ik kan me voorstellen dat daar is het misschien, heb je veel meer discussie ook met de accountant van mag ik dit nou opnemen, ja of nee. Ja, daar wordt heel streng gecontroleerd. Hè. Die beginnen ook heel vroeg met het boekenonderzoek en die komen met bevindingen. En daar heb ik ook echt wel profijt dat ik een hele ervaren CFO heb. Maar ik denk voor de beleggers, en dat is trouwens misschien ook wel, zeker bij beursgenoteerde bedrijven, een soort van extra geruststelling. Ondanks dat het, we hebben het verleden met Imtech en andere bedrijven gezien, wel eens een keer mis kan gaan. Over het algemeen, als ik kijk hoe strikt dicht zo'n accountant zoals KPMG bij ons erop zit. Ik denk als een belegger dat zou zien, zou die daar wel een goed gevoel
hebben. Daar is heel goed dus, ja.
Absoluut, omdat zij ook een verantwoordelijkheid hebben.
Dus als jonge belegger, we hebben altijd die cijferseizoen en daar kijk je natuurlijk altijd ook wel eigenlijk naar uit. Wat zou je altijd meegeven aan de jonge beleggers waar je heel erg op moet letten in dat cijferseizoen?
Dat verschilt per cijferseizoen. Ik zou nu bijvoorbeeld heel erg letten op outlooks van bedrijven. Daarom vind ik het zo belangrijk in onze business. Geef nou die winstverwachting. Ik zie allemaal collega-bedrijven van mij, wat trouwens hartstikke goede bedrijven zijn. denk, waarom geef je nou geen winstverwachting? Ja. Omdat er corona is. Je kunt toch bepaalde, hè, je kunt zeggen, luister, we hebben bepaalde lockdowns nu die duren tot op dat moment. Als dat de situatie is, dan denken we dat dit de winst is. En elke maand extra lockdown kost ons 15 cent per aandeel. Dus reken zelf maar uit wat er gebeurt als er extra lockdown
komt. Kijk jij daarnaar, Pim, bij de winstverwachting van bedrijven?
Ja, nee, ik kijk wel heel erg naar Outlooks. En ik vind altijd, als ondernemer, ik ben zelf ook ondernemer. Je maakt altijd scenario's. Volgens mij doet een beursgenoteerd bedrijf, die doet niks anders dan scenario's maken, want daar maak je ook begroting op.
Ja.
Dus jij, als een bedrijf zegt dat hij geen Outlook kan geven, dan zeg je eigenlijk, ja, we hebben geen begroting.
Ja.
Dat vind ik zelf altijd heel raar.
Ja. Hey, ik zou daarnaast ook goed nadenken over, niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de vorm. Hè? Dus een bedrijf komt met een persbericht. Is dit een logisch moment voor een persbericht? Waarom doen ze dit nu? Waarom was het niet vorige week? Of waarom niet volgende week?
Okay.
Waarom staat daar iets niet helemaal helder omschreven? Wat zit er? Je kunt daar best wel veel uit afleiden. Hè? Want
jullie een stelletje manipulators zijn? Of?
Nee, dat is niet. Ja, manipulatie, dat werkt bij mij dan zeg maar de negatieve, negatieve gevoel op.
Ik pest het een beetje.
Nee, dat mag.
Wat je bedoelt.
Nee, dat mag, maar dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als bedrijf moet je natuurlijk heel goed nadenken van, ja, hoe gaan we dit zeggen?
Maar keuzes.
Ja, en ik geef even een voorbeeldje. Stel dan dat wij bezig zouden zijn met een transactie in België. En wij schrijven stukjes landenrapportage over alle drie de landen. En het stukje over België is heel beknopt. Dat zijn ook vaak signalen van, hey, zou daar iets spelen aan de hand zijn? Daar moet je ook naar kijken. Niet alleen maar...
Maar dit zegt dus eigenlijk wel, als je dus een bedrijf, dan moet je het bedrijf eigenlijk goed kennen. Want dan kan je, als je dus, dan heb je meerdere keren persberichten gelezen. Dan ga je op een gegeven moment de dynamiek en zo wel voelen van, hey, ik zie een afwijking.
Althans vind ik als belegger, en zeker als je jullie luisteraars, jonge beleggers, gaan dan niet proberen 500 bedrijven te volgen en allemaal. Maak je keuzes van industrieën die jij, zou ik zeggen, leuk vindt. Als je het leuk vindt, dan is het ook leuk om je erin te verdiepen.
Mm-hmm.
En volg daar dan wat meer van. Yeah. Lees ook eens een keer een jaarverslag. Ik val me altijd op dat heel weinig beleggers en analisten dat echt doen. Ze gebruiken wel de balans en de P&L. Er staan heel veel interessante dingen in jaarverslagen.
Hoe groot is een jaarverslag?
Ja, maar als je gewoon eens een keer op een zondag...
Ik weet het niet.
200 pagina's?
Ja,
dan kun je,
een boek.
Als je dat vaak gaat doen, dan kun je, zoals wij dat noemen, power skimmen.
Ja,
weet je wat het is?
Ja, ik kan me wat bij voorstellen.
Ja, dus keer zelf, en er staan echt interessante dingen in. Maar soms hebben wij ook wel dingen in het jaarverslag staan dat ik denk, waarom stelt nooit iemand daar een vraag over?
Ja, ja.
Het is gewoon niemand leest dat ding.
Je had het al een paar keer over management. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel voor beleggers om een management te beoordelen. Hoe kan je daar als belegger een management goed beoordelen en inschatten vanaf je computer?
Kijk, alles wat je op de computer doet, dan hoef je ik denk dat jonge mensen daar, die zijn er vast nog handiger in dan ik. Want toen ik analist was, is ook alweer 15 jaar geleden.
Ach, dus je bent 41, man.
Ik ben 41, ja. Maar ik zie dat bij die jonge mensen, dat als ik die jongens en meisjes zie die op mijn kinderen komen oppassen en hoe handig die met al die dingen zijn. En dat is ook logisch, weet je. Dat, dus weet je, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Iets wat ik wel zou willen meegeven is, denk bijvoorbeeld ook aan peers van het bedrijf, leveranciers van het bedrijf, concurrenten. Weet je, daar kun je ook mee praten soms. Hè? Dus als je het over Unilever hebt, natuurlijk, dat management krijg je niet te spreken. Maar je kunt wel, daar zwerven natuurlijk heel veel bedrijven omheen die daar iets mee te maken hebben. En daar kun je misschien wel mensen van spreken. Dat kan je ook wat vertellen over het bedrijf.
Oh ja.
Waar ik dat heel vaak voor gebruikte is, ik had een bepaalde, ik zal je een voorbeeld geven, Unibail, Rodamco, dat is een van onze concurrenten nu. Unibail deed een overname van Rodamco in 2007. Nou, toen zijn wij met ons team, zijn wij eens een keer een tour genoemd langs de assets van Rodamco met de asset managers van Rodamco. En dan kun je de vraag stellen, goh, is er nou wat veranderd sinds Unibail jullie eigenaar is?
Ja.
Denk je, nou hoor je hele interessante dingen.
Ja.
Zeker als je die vraag zo openstelt.
Ja.
Want als je alleen maar met het management praat, wij zijn natuurlijk heel goed geprogrammeerd in, wij weten precies wat we wel en niet moeten zeggen.
Yeah.
We zorgen altijd dat het verhaal super consistent is. Maar als je praat eens een keer met een shoppingcenter manager van het bedrijf of een iemand, een bedrijf wat er omheen hangt, dan krijg je, het gaat hier niet om voorkennis, hè, begrijp me goed. Maar het gaat hier om, ja, kijken of het verhaal wat het management vertelt, of dat wel echt, is dat nou een mooi verhaal?
Ja. Yeah.
Of is dat nou echt wat er gebeurt?
Nou, Matthijs, volgende week zitten we met de gemeente Nieuwegein om tafel.
Kijk aan.
Gaan we het over winkelcentrum The Point hebben? Nee, ik weet niet hoe het
maar is wel
winkelcentrum City Plaza en The Point als service. Daar moeten ze blij mee zijn.
Okay.
Maar je zegt, eigenlijk, dit is natuurlijk wel een bekend verhaal. Je moet echt je onderzoek doen en je onderzoek moet verder gaan dan even de website bekijken. Kunnen beleggers jou ook zomaar gewoon mailen? Als er bijvoorbeeld een paar luisteraars zijn die ik, nou, ik ben aandeelhouder in Wereldhaven.
Ja.
Kunnen die zomaar de CEO bereiken?
Ja, dat is niet de manier waarop we dat doen. Maar wel, want wij hebben iemand in het bedrijf die daar heel goed in is. En dat is Ruud van Manen. Zijn e-mailadres staat ook op onze website. Hij is onze investor relations. En als Ruud nou denkt, dit moet ik even aan Matthijs voorleggen, zal hij dat zeker doen. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we...
Jullie beantwoorden wel alle vragen van de beleggers.
Ruud beantwoordt alle vragen van beleggers.
Ja, een tijd geleden wat over CrowdStrike verteld. Dit is een holding en cybersecurity. En die heeft mij benaderd of ze... Als ik vragen heb en of ze die kunnen ze beantwoorden.
Ze hebben jou benaderd.
Ja, of als ik veel meer vragen heb, als ik meer wil weten over het bedrijf, dan kan ik met diegene bellen.
Ah, wat leuk.
Dat is wel, denk ik, ja, dat is eigenlijk best wel, dat is heel proactief natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel vrij normaal, denk ik. Je bent de hele dag bezig met je bedrijf zo goed mogelijk presenteren.
Ja.
En bij een breed publiek. En, ja, dan moet je je ook openstellen voor vragen.
Maar dan vind ik eigenlijk dat je weinig CEO's in de media ziet.
Is dat zo?
Nou,
ja, maar media zit wel anders in elkaar natuurlijk. Hè? Die zijn op zoek naar nieuws.
Nou ja, maar het lijkt alsof ze actief vermijden dat ze in de media komen. Dus ja.
Ik denk dat dat ook een stukje is, ook hoe je dat... Kijk, wij zaten ook in een line of fire een jaar geleden. Ik heb er wel voor gekozen om bij BNR te gaan staan en een groot interview nog een keer gedaan, het Financieel Dagblad.
Nou, dat vind ik goed.
En uiteindelijk heeft dat wel geholpen door gewoon open en transparant te zijn en ook te erkennen. En ook wel een stukje empathie te tonen voor de beleggers die... boos waren en die zeiden, ik ben ooit op €70 ingestapt en nu staat er 15. Daar wil je wel iets mee, denk ik, als CEO. En denk ik dat ik zou zeggen, ook een CEO van ABN AMRO, Philips of andere bedrijven kunnen daar iets mee.
Ja, dat
zonder dat ze dingen gaan vertellen die ze niet mogen vertellen of wat dan ook.
Precies. Ja. En dan hoor ik de muziek van de Portfolio Dividend Tracker update. Maar laten we die overslaan toch, Pim, want...
We zitten een aflevering vol. Ja, volgende week weer.
Precies, maar we willen wel de nieuwe vrienden van de show bedanken. Dus ja, dank voor jullie steun. Fijn dat jullie erbij zijn en we zien
welkom.
Jullie. Ja, welkom natuurlijk. En we zien jullie in de community. Dan gaan we naar het nieuws.
Ja, en welke zou je eerst willen doen?
Nou, eerst. Ik heb er eentje uitgepikt. Ik zou het wel over Coolblue willen hebben.
Ben je streng? Ja. Oké, Coolblue. dat is van, daar is, Hal is daar een groot aandeelhouder met 49%.
Ja.
Die willen Coolblue naar de beurs brengen. En hoogwaarschijnlijk dit jaar...
Okay.
Pieter Zwart, die kennen de meesten wel. Die is nog steeds groot aandeelhouder met 51%. Coolblue groeit natuurlijk heel erg hard. Nou, ik denk dat corona daar ook aan meegewerkt heeft. En dat is natuurlijk wel een interessant proces. Ook omdat namelijk Ahold, waar bol.com in zit, is natuurlijk denk ik wel een directe concurrent. En dat maakt denk ik ook het interessant omdat daar een waardering op bol.com geplakt kan worden. Ahold die wordt denk ik vrij ondergewaardeerd.
Yeah.
En er zit toch een beetje een verborgen bol.com in. Die we straks meer op waarde kunnen schatten.
Dus Ahold is ondergewaardeerd, denk jij, omdat ze bol.com hebben, maar die worden nog niet.
Nou, ik denk dat hoe ik het een beetje zie, is dat bol.com nog niet echt een waardering heeft in Ahold. En omdat Coolblue naar de beurs gaat, wordt daar een waardering op geplakt, waardoor je bol.com ook een beetje kan waarderen.
Waarom zou je dat nu niet kunnen doen met de waardering van Amazon?
Nou ja, Amazon is denk ik wel iets anders, omdat het namelijk in de hele wereld actief is. En Amazon is meer clouddienst dan een webshop.
Dus het is een betere vergelijking.
Ja, ik denk, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk, het gaat eigenlijk de multiples die waar je naar kijkt. En volgens mij, je kan naar Zalando kijken, volgens mij 3 keer de omzet. Dat is dan weer kleding. Ja. De beste is natuurlijk, de vergelijking is in dezelfde markt, ongeveer dezelfde spullen. En de geruchten gaan nu dat het volgens mij 2-3 keer de omzet wordt voor Coolblue. En ik vraag me dus wel heel erg af, waarom gaat Hal, die zoveel cash al heeft...
Hal, dat is een investering.
Ja, de Holland American Line. Waarom gaan ze Coolblue nu naar de beurs brengen? Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar waarom ze dat precies nu doen.
Ik denk dat hun antwoord is dat ik ken Hal overigens vrij goed. En we hebben het ook wel eens over Coolblue, maar meestal over vastgoed. We hebben namelijk net een transactie met ze gedaan. De Bogaert en Rijswijk hebben zij van ons.
Oh, ze komen in jullie...
ja, ze komen niet als huurder. Ze hebben dat winkelcentrum van ons gekocht.
Oh, oké. Okay. Ja. Oh.
Maar ik denk dat dat met groeiplannen te maken heeft. Dus ik denk dat... ik zou verwachten, dat heb ik niet met Hal besproken hoor. Maar dat zou mijn verwachtingen zijn. Dat zij hele ambitieuze groeiplannen hebben als Coolblue. Ik denk dat Pieter het overigens fantastisch gedaan heeft. Ik heb hem een paar keer ontmoet. En ook voordat Coolblue zo groot als dat het nu is. En,
mm-hmm.
Ja. Met een mission, maar ik denk dat zij enorm ambitieuze groeiplannen hebben voor het buitenland. En nou, ik kan me ook wel voorstellen dat Hal denkt, ja, zijn super committed, maar nou, om nou al die groeiplannen voor, 49% te gaan financieren, dat is misschien ook weer wat enthousiast. En dat is natuurlijk uitgelezen moment om de beurs erbij te betrekken.
Nou, dat is misschien wel het beste verhaal. Misschien het enige verhaal eigenlijk dat je kan vertellen. Maar ze hebben al best wel veel cash. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat worden. Het wordt wel een interessante tijd in Amsterdam. Nou ja, Londen wel even aangeven. Dat langzaam verschuift dat een beetje als financieel centrum. Amsterdam wordt echt een beetje de beurs waar iedereen naartoe wil. Ik denk dat we zijn sowieso langzaam een techbeurs aan het worden. En we trouwens year to date hebben wij gewoon betere performance dan de S&P. We performen nu net zo goed als de Nasdaq dit jaar year to date.
Dijks.
We zijn de beste presterende beurs in Europa. Wij gaan echt wij worden gewoon een tech.
Voor het nieuwe Londen.
Ja, wij worden echt. Maar jeetje. Ook je ziet wat welke bedrijven er aankomen. Dat gaan we nu niet behandelen. Mag niet van jou. Nee. Kijk maar op de website. Ja. Er komen heel veel interessante bedrijven aan. Ook heel veel technologiebedrijven.
Zou het hartstikke leuk vinden. Dat is, ik heb door mijn verleden natuurlijk nog wel een soort van extra affiniteit met de beurs. Dus ik zou het mooi vinden. En ik denk ook wel nodig. Omdat natuurlijk toch de laatste jaren. Met name private equity een enorme groei heeft doorgemaakt. Hè. En we hebben het nu over public equity. Private equity is met name heel hard gegroeid vanwege de nieuwe regelgeving en al die pensioenfondsen die daarin investeren. Dus het is ook wel goed als public equity nu weer even een boost krijgt.
Nou, ik durf bijna wat te zeggen dat over 5 jaar, dat de AEX zomaar is de voorbeeldbeurs kan zijn voor Europa. En dat misschien best wel veel Aziatische en Amerikaanse investeerders, als ze buiten de deur kijken, misschien wel eens naar Nederland gaan kijken.
En wat denk ik ook wel belangrijk is dat beleggers ook wel de beursregels van Amsterdam appreciëren. Die zijn best wel streng.
Yeah.
Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Toronto, dat is een beetje in de beleggerswereld de piratenbeurs.
Yeah?
Als je als bedrijf wat minder regels wil voldoen, dan ga je voor een Toronto listing. Misschien ook weer even een tip.
Oh,
als bedrijf de listingen verplaatst van een land naar Toronto, dan moet je misschien ook even nadenken waarom dat is. Nee, maar dat zijn wel belangrijke dingen.
Yeah.
Als belegger wil je juist graag dat er gewoon een goed kader is van regels voor het bedrijf waarin je belegt. In Nederland is dat er gewoon.
Nou, je merkt wel echt een transitie. Want Just Eat had gezegd, nou, we gaan naar Londen toe. We zeggen Amsterdamse notering op. Dat is op een gegeven moment on hold gezet. En je merkt nu al, we weten het niet zeker. Ik denk dat ook Just Eat blijft gewoon lekker in Nederland en niet laat Londen vallen. Je merkt echt een hele verandering in Amsterdam. En wel echt als Nederlandse belegger. Je hebt veel meer uit te kiezen. Interessante bedrijven. Wordt toch meer gevolgd door de Nederlandse pers. Er wordt meer over geschreven, dus je informatie is ook makkelijker voorhanden. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar gunstig is voor de Hollandse beleggers, denk ik.
Hebben we het er toch een beetje over gehad, hè?
Yes.
Zullen we naar je portfolio?
Ja, geen transacties gedaan. Ben weer wat gestegen, nou, volgens mij al 14 dagen op rij.
Ja.
201.400.
Oké.
En misschien wel om te zeggen, ik heb in mijn portfolio seed, en die de meeste mensen denk ik wel een keer hebben gezien, heb ik een extra tabblad bij gemaakt. En dat heet Returns. En daar heb ik even een berekening gemaakt wat de rendement is per jaar. En daar heb ik ook rekening gehouden dat het ingelegde geld ook een waardering krijgt op welke periode je van het jaar in hebt gelegd. Dus nu heb ik die heb ik even aangepast. Dus als mensen dat ook willen, dan kan je dat eruit halen.
Oké. En zal ik mijne dan ook maar even doen, mijn portfolio waarde?
Ja, kom maar op.
4.579 euro en 50 cent.
En waar was je mee begonnen?
Met nul, toch, uiteindelijk?
Met nul?
Dit is mijn totale portefeuille waard.
Ja, Melou legt elke maand 500 euro in.
Ja, dus ik was...
Oké.
Volgens mij heb jij nu 4.000 euro totaal ingelegd.
Ja.
Zeg dus, oh ja, dus 500 zo.
Ja. 11% of zo.
Ja.
Nou, netjes.
Ja. Iets meer, ja.
Gaan we naar reviews?
We hebben weer maar eentje kiezen, denk ik.
Weer maar eentje kiezen, denk ik. Heb jij een voorkeur deze keer?
Ik vind dat berichtje van Bram wel leuk.
Oké, dan zal ik die even voorlezen. Hoi Midou en Pim. Ik zou graag een keer jullie mening willen horen over twee dingen. Ten eerste, de markten zitten op een all-time high en blijven echt enorm stijgen sinds de dip in maart 2020. Hoe bescherm je je portfolio tegen een beursbubbel waarvan sommigen zeggen dat die rond de zomer komt? Laten we die eerst even behandelen.
Eerst dankjewel voor de vraag, Bram. Ja, je weet nooit of er een bubbel is. Of die ook gaat klappen. Ik denk dat er elke maand wel iets over geschreven wordt. Ja. Zal ongetwijfeld iemand een keer gelijk hebben. Als je je minder comfortabel voelt en je slaapt daar slecht van, dan zou ik sowieso voor kiezen, ga überhaupt wat cash nemen. Nee, ga 10%, 20% van je portefeuille in cash doen. Als je wel hier wat achter de hand hebt, als het zakt, dat je wat bij kan kopen. En wat je ook kan doen, is iets meer letten op waarderingen. Kijk naar de bedrijven zoals als je een Tesla hebt of een Fastnet. Ja, of een aantal duurzame aandelen. Vooral de electrification eigenlijk, die hoek. Ja, die zijn gewoon heel hard opgelopen qua waarderingen. Waar je kan zeggen, nou, het is misschien wel een beetje duur. En misschien moet ik wat meer naar defensieve aandelen gaan. Zoals supermarkt of telecom. Ja. Ik zou altijd blijven kijken naar bedrijven met een extreem sterk en duurzaam concurrentievoordeel. Je ziet toch wel in de tijd dat het slecht gaat, dat wordt gezien als veilige havens. Dus dan kan je een beetje misschien je portfolio iets schuiven. Maar ik zou vooral niet, vooral als je lange horizon hebt, niet te veel timen. Dus ik zal er niet zoveel druk om maken. Als het gebeurt, dan gebeurt het.
Oké. En punt 2 is, en die is misschien ook wel leuk voor Matthijs. Ik vind het super interessant hoe jij je verdiept in bedrijven en op basis daarvan handelt. Wat ik best vaak zie is dat goed of slecht nieuws niet per definitie hogere of lagere koersen betekent. Met andere woorden, het sentiment bepaalt vaak de koers van een aandeel. Hoe lees je het sentiment in de markt en of bij grote beleggers?
Nou, kijk, goed of slecht nieuws is niet een absoluut begrip, maar dat is een relatief begrip. Mm-hmm. Dus de vraag is, wat was de verwachting voordat het nieuws uitkwam? Ik zal je een voorbeeld geven. Als wij als Wereldhaven een winkelcentrum nu verkopen, wij zitten in de verkoopmodus, dan zou je kunnen zeggen dat een verkoop is per definitie goed nieuws. Daar zitten beleggers op te wachten. Alleen de vraag is natuurlijk wel, wat was de verwachting van de beleggers? Hadden beleggers verwacht dat we er inmiddels al 2 zouden verkopen? Dan is 1 een teleurstelling. Hadden beleggers verwacht dat we boven de boekwaarde zouden verkopen? Dan is de boekwaarde een teleurstelling.
Yeah.
Dus dat relatief maken is heel belangrijk. En dat is ook meteen het moeilijkste. Omdat je dan ook moet gaan afvragen, wat hadden anderen nou eigenlijk verwacht op dit moment? Ik denk dat dat ook meespeelt. En niet alleen maar het sentiment. Dat is ook wel één dingetje, misschien even teruggrijpen op eerder. Ik vond altijd, toen ik analist en belegger was, CEO's vroegen eigenlijk altijd heel weinig aan mij. Misschien lag dat ook wel aan mij, hoor. Maar ik vraag altijd ook na zo'n gesprek, stel ik zelf, zeg maar, ook wat vragen stellen aan jullie. Ben je belegd in Wereldhaven? Waarom? Waarom niet? Wat vind je wat wij beter kunnen doen? Er zijn heel weinig managementteams die dat vragen aan beleggers. Ja. Terwijl je wel zoveel tijd eraan spendeert.
Ben je eigenlijk belegd in Wereldhaven?
Zeker, ja. Ik heb iets van 70.000 aandelen. Dus best.
Vind je ook dat als een CEO extra zelf aandelen koopt, bijkoopt? Vind je dat
super belangrijk?
Dat is iets waar je ook als belegger heel erg op zou letten.
Ja, zou ik echt op letten. Het is wel een heel duidelijk signaal
wat een
management geeft. Door zelf aandelen te kopen.
Ja. Misschien nog even terugkomen op die sentimentindicatoren. Dat ga ik nu niet benoemen, maar ik heb ze op de website wel gezet.
Ja.
Je hebt dan de VIX-index. Dat meet eigenlijk de soort bewegelijkheid van de index. Dat is gebaseerd op de opties die gekocht worden. En het geeft eigenlijk een beetje aan wat er... Of het wordt gebaseerd op de opties van de komende 30 jaren. Hoeveel de index het komende jaar zou kunnen bewegen. Dus die wordt heel erg ook heel erg gebruikt. Hoeveel angst er eigenlijk in de beurs zit.
Ja.
We hebben nog de Buffett indicator en de Shiller PA. En dat zijn eigenlijk 3 indicatoren. Ik heb ze uitgebreid op de website, ook een linkje naar alle grafieken toe. Die geven alle 3 aan dat het overgewaardeerd is en dat de beurzen vrij hoog staan.
Oké.
Er is volgens mij geen enkele indicator te vinden die het andere...
Misschien is het tijd voor nieuwe indicatoren.
Ja,
dat zou ook kunnen, ja.
Oké, nou, tot zover de 2 vragen van Bram. Waarvan 1 beantwoord door een echte CEO. Matthijs Storm. Maar ja, we gaan afronden, hè, Pim. Volgende week, wat gaan we doen? We gaan het hebben over wat is een aandelen- en claim-emissie?
Ja. Nou, ik denk dat je gaat er gewoon sowieso als belegger een keer mee te maken hebben. Dus het is goed om weer eens even een aflevering waar we even lekker gaan duiken in droge kennis.
Oké. Spannend. Ik heb nog geen idee wat het betekent. Rest ons nog 1 ding, namelijk Matthijs Storm te bedanken. Dat was leuk.
Hartstikke leuk. Dank voor de uitnodiging.
Ja, leuk.
Leuk gesprek.
Ja, je hebt genoeg gepraat voor de rest van de dag, denk ik meteen ook.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb nog een hele dag te gaan, maar dat maakt niet uit. Dat is mijn werk, de hele dag praten.
Ja. Is ook zo. Je gaat een roadshow op. Nou, veel succes daarbij. Ja.
Dan kunnen wij ook wel CEO zijn. Wij kunnen ook de hele dag praten.
Ja, precies. Ja.
Ik heb nooit gezegd dat het heel moeilijk is.
Nee. Goed. Bedankt.
Leuk dat je er was.
Ja, leuk dat je er was. En dan tot slot, investeer in je kennis en beleg met beleid.